Gemeente, namens de kerkenraad deel ik u het volgende mee. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee M.J. Kater. Diezelfde zondag zal er ook een aangepaste kerkdienst worden gehouden in het kerkgebouw van de Nederlandse Vormde Gemeente van Middelharnis, aanvang 3:15. In deze dienst hoopt dominee Harkema voor te gaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. En verder nog een mededeling. Voor de jonge mensen die afgelopen week nog geen uitnodiging en vragenlijst voor de aanstaande contactavond van zaterdag 28 januari hebben ontvangen, ligt alsnog een envelop klaar op de balie van de keuken bij de zaal achter de kerk. Deze enveloppen kunnen na deze dienst worden opgehaald. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 40, daarvan het derde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Ik noemde u Psalm 40 en daarvan het derde vers. Luisteren gemeente nu naar de woorden van Gods heilige wet. En daarna zingen we uit dezezelfde psalm het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. Psalm 40, het vierde vers, na de wet des Heren. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor dien niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen de Heilige Schrift op twee plaatsen, zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. Allereerst een hoofdstuk uit het derde boek van Mozes, Leviticus. Leviticus 12, het twaalfde hoofdstuk uit het boek Leviticus. En vervolgens uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 2, de versen 22 tot en met 38. Leviticus 12. En Lucas 2 vanaf vers 22. We lezen het woord van de Heere als volgt. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Wanneer een vrouw zaad gegeven en een knechtje gebaard zal hebben, zo zal zij 7 dagen onrein zijn. Volgens de dagen der afzondering harer krankheid zal ze onrein zijn. En op de 8e dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden. Daarna zal zij 33 dagen blijven in het bloed harer reiniging. Niets heiligs zal ze aanroeren. En tot het heiligdom zal ze niet komen, totdat de dagen van haar reiniging vervuld zijn. Maar indien ze een meisje gebaard zal hebben, zo zal ze 2 weken onrein zijn, volgens haar afzondering. Daarna zal ze 66 dagen blijven in het bloed harer reiniging. En als de dagen van haar reiniging voor de zoon of voor de dochter vervuld zullen zijn, zo zal ze een 1-jarig lam ten brandoffer en een jonge duif of tortelduif ten zondoffer brengen voor de deur van de tent der samenkomst tot de priester. Die zal dat offeren voor het aangezicht des Heren en zal voor haar verzoening doen. Zo zal ze rein zijn van de vloed van haar bloed. Dit is de wet van degene die een knechtje of een meisje gebaard heeft. Maar indien haar hand niet genoeg voor een lam vindt, zo zal ze 2 tortelduiven of 2 jonge duiven nemen, 1 ten brandoffer en 1 ten zondoffer. En de priester zal voor haar verzoening doen. Zo zal zij rein zijn. Vervolgens Lucas 2 vanaf vers 22. En toen de dagen van haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten ze hem te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat ze offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer dat hij de Christus des Heren zien zou. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en hij loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. Simeon zegende hen en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit veel harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze, te diezelfde uur daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden. En sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover. Gemeente, wij zullen nu het aangezicht van de Heere zoeken en hem eerbiedig vragen om zijn zegen in deze dienst. In onze voorbeden gedenken we onze zuster Hamelink Dekker, die aanstaande donderdag een heupoperatie zal ondergaan. We bidden voor onze broeder Boeter, die nog in Rotterdam verblijft, voor verder herstel vanwege de operatie aan zijn voet. En we gedenken in onze voorbeden ook de familie Witte van Leeuwen. Een geliefde schoonvader, vader en opa is na een ernstige ziekte overleden. We danken de Heere met en voor onze 9-jarige Erik Doorn, die de afgelopen week voor controle is geweest naar het ziekenhuis en die te horen kreeg dat hij volledig hersteld is. Laat ons nu Gods heilige aangezicht zoeken in onze gebeden. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Zo is het ons vanmorgen al op de lippen gelegd, Heere. De belijdenis van de dichter. Ontspringend aan zijn hart dat vol verwondering en dankzegging was. Vanwege uw grote daden in zijn leven. En vanwege dat wanneer hij terugblikkend in de geschiedenis van zijn eigen leven en van zijn volk mocht ontdekken. En wat hij zag, wat hij waarnam, wat onder het licht van uw Heilige Geest, Heere, tot hem spreken ging, dat was dat het alles een wonder was. En een wonder, Heere, is een zaak die niet kan gebeuren en die toch gebeurt. En u hebt het in zijn leven gedaan. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Heere, als dat de gestalte van ons hart is waarmee wij vanmorgen naar de kerk gekomen zijn, dan mag er verwachting zijn. Want immers, Heere, zo werkt u. U bent een God die de dingen die voor het natuurlijk verstand en voor een natuurlijk mens heel gewoon zijn, en die hij of zij als zelfs iets rechthebbends ervaart, heimelijk of openlijk, deze dingen in een ander licht gaat zien. In het licht waarin u groot wordt en ikzelf klein en nietig. Ja, Heere, en dan ook zondig en schuldig. Dan worden de dingen tot een wonder. Het feit dat we op deze tweede zondag van het nieuwe jaar, Heere, ook weer samen mogen komen. Dat u ons spaarde. Dat we, zo u ze ons gaf, met onze kinderen hier onder de klanken van uw woord mogen zijn. Dat u ook in dit nieuwe jaar weer voortgaat, Heere, om rond de boom van ons leven mest te leggen. Dat is groeistof. Dat is datgene wat nodig is, opdat we aan ons doel zouden beantwoorden. Daartoe laat u immers uw woord ons verkondigen. Wonderen, Heere. Het feit dat u ons spaarde, dat ons niets ernstigs overkwam, althans niet zodanig, Heere, dat daar het einde van ons leven was. Of zodanig dat er vanmorgen voorbeden voor ons gedaan moest worden, omdat we in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis werden opgenomen. Of dat we in deze afgelopen week een zeer ernstig bericht ontvingen. Dat alles is ons bespaard, Heere, voor zover wij weten. Ja, u weet de dingen op het diepst. Maar al met al, er is veel reden om vanmorgen te spreken en het voor uw aangezicht te belijden met de dichter van de oude dag, maar zeer actueel. Heere, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En dat alles, en Heere, dat belijden we. Dat alles, opdat u nog te meer in ons leven een wonderdoend God zou blijken te zijn. Die God, Heere, die het leven verlost van het verderf. En die kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Ja, Heere, dan komen uw goddelijke deugden ter sprake. Dan wordt een mens zo klein. Ja, zo klein en zo zondig en zo jammerlijk en arm en blind en naakt. Dat hij of zij niet anders kan doen dan de toevlucht tot u te nemen. En aan uw voeten te liggen en daar niet meer vandaan te kunnen, Heere. Totdat uw goddelijke deugden in ons leven hun sporen zodanig getrokken hebben. Dat uw genade en dat de zaligheid en dat de enige troost in leven en in sterven ons deel zijn. Voor het eerst, en wat is dat een wonder, Heer, als een mensenkind dat mag meemaken. Dat de schatten van uw ontferming opengaan. En dat u, o Heilige Geest, daaruit tasten gaat en daaruit meedelen gaat en daaruit toepassen gaat voor het eerst. Dat is een uur, Heer, om nooit te vergeten. Dat zal geen leed uit ons geheugen wissen, voor het eerst. Of opnieuw, opnieuw, Heer. Wanneer het oude weer nieuw wordt en wanneer u, ondanks misschien neerdrukkende omstandigheden, ondanks allerlei zaken, Heer, die ons deze week gekneusd hebben. En die ons tot een mens vol van zorgen en vrees hebben gemaakt. Maar wanneer het waar mag zijn. Gij heft mijn hoofd omhoog. Boven de omstandigheden uit. Gij heft mijn hoofd omhoog. En doet me uw gunst aanschouwen. O Omdat het waar zij, ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaden in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer. En hij hoorde mijn gebeden. En hoe het kan? Heer, het kan helemaal niet. Het kan om ons helemaal niet. En toch kan het, omdat u het doet om Christus wil. Omdat er één is die gezeten is aan uw rechterhand. Die met zijn eigen bloed in het heiligdom is ingegaan. En die daarom kan wijzen, Heer, op zijn eigen gerechtigheid. Tegenover al die ongerechtigheid en eigen gerechtigheid van ons. En die kan wijzen op zijn heiligheid en op wat hij verworven heeft. En u hebt een welbehagen in hem, o Vader van de Zoon. En u zult het doen om zijnentwil, omdat hij het aan zijn kerk heeft beloofd. Al wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Heren, dan zal het een wonderlijke zondag zijn. Dan zal het een dag zijn die we nimmer vergeten zullen. Gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Omdat u genoegen neemt met de verdiensten van hem. En dan hoeven wij al niet meer, heren. Dan mogen we wegzinken voor u. Maar dan raapt u ons op. En dan zal de eer van uw naam en de zaligheid van ons leven samenvallen. Op de dag van uw welbehagen. En dat tot in alle eeuwigheid. Wilt u ons zo gedenken? We mochten samenkomen. De jongens en de meisjes. De jongelui. Degene die midden in het leven staan. Onze ouden. En degene die met ons meeluisteren, heren, u kent ieder van ons. Ootmoedig dank. We bidden u voor onszelf en voor elkaar. En we vragen u, Heer, of u ons geopende harten wil geven. Ontvankelijke zielen. Door uw geest bewerkt. En daarheen geleid. Dat we niemand zien. En niemand horen dan u, o Heere, alleen. Schenk ons zo uw zegen. We bidden u voor dominee Procé. Die u enige tijd geleden aan de gemeente verbond. Die inmiddels een aantal weken weer terug is naar de plaats waar hij zo lang mocht dienen samen met zijn vrouw. Wilt u hem goede weken geven, Heer. En ook vandaag, wanneer hij uw woord bedienen mag in een van de gemeenten in Canada, wilt u hem tot zegen stellen. En wilt u geven, Heer, dat hij vandaag, maar ook in de komende tijd, wanneer hij de gemeente van Middelharnis dienen mag, mag putten uit de bronnen die u voor hem opent, dan zal het goed zijn. Daar vinden de gemeente en dienaar elkaar. Wanneer u te spreken geeft en wanneer door zijn woord zondaren getrokken en geroepen en de gemeente gesticht mag worden, Heer, in de werkelijke zin van het woord gesticht, dat is gefundeerd en gebouwd op het enige fundament. En dat zal samenbinden. Heer, dat zal die gemeenschap geven die tot de verheerlijking van uw naam is, verticaal vanuit u. En zo ook samen en saamhorig, we bidden het of u dat geven wilt. We bidden u voor de zorgen en noden die er toch ook zijn, heren, in de gemeente. De namen die we niet noemden, degenen die tobben en die lopen met allerlei zorgen en u kent ze, heren. Misschien wel jonge mensen die weten van scheuren in hun ziel en voor wie de dingen allemaal niet zo gemakkelijk zijn. Die ook al weten in hun jonge leven van allerlei duisternissen. Of ouderen, heren, u weet alle dingen. Omstandigheden in het leven ten aanzien van het gezin of van het huwelijk. Of van de werkomstandigheden of wanneer we geen werk meer hebben. U weet al die dingen. We dragen aan u de heren op en we bidden of het deze dag een ogenblik wijken mag. En of de kracht van uw woord en de ontferming van uw genade ons deel mag zijn. We bidden u voor onze zuster Hamelink, die aanstaande donderdag geopereerd moet worden. Geef, heren, dat ze mag gaan met het oog op u. U die in de wegen leidt in uw wijsheid, heren, en daar ook een bedoeling mee hebt. We bidden u of de operatie slagen mag, of ze doorheen mag komen en of het gewenste doel mag geven. Het ligt alles bij u, heren. Wees u met haar en haar man, met kinderen en kleinkinderen. En geef dat ze zo samen ook deze dingen van u de Heere verwachten. We bidden hetzelfde voor onze broeder Boeter. Gedenk ook hem, Heere. Nu hij nog een ogenblik in Rotterdam moet verblijven voor herstel. Wilt u hem herstel geven, Heere? Herstel, dat is in diepe zin wat de schrift noemt. Redding, zaligheid, heren, dat is niet alleen voor onze voeten, maar het is voor ons hele leven, in de totale diepte en breedte van ons bestaan. Laat dat aan onze broeder Abboeter niet ontbreken. Er is ook rouw gekomen, heren, Een oude vader is na een ernstige ziekte overleden. Vader, schoonvader, opa. Het valt niet mee wanneer banden doorgesneden worden. Heren, dan beseffen we het weer dat het waar is dat we hier geen blijvende stad hebben. En dat we afscheid van elkaar moeten nemen. En dat valt niet mee, heren, wanneer er banden van liefde en genegenheid waren. Wilt u daarin kracht geven en sterkte ook wanneer over enkele dagen zijn lichaam begraven zal moeten worden. Maar laat bovenal, heren, ook de boodschap van dit sterven nablijven. Want dat is altijd weer voor de levenden. Mens, mensenkind. Besef dat je een mens bent en zoek bij mij wat ik te geven heb, leven en zaligheid. We danken u voor Erik. Hij mag nu volledig hersteld zijn. Er zijn zorgen geweest en er waren allerlei gedachten. In zijn jonge leven hebt u gesproken, heren. Het kan zijn dat hij u gebeden heeft en gevraagd heeft of u het hem geven wil, dat hij herstellen mag. Misschien wel met voornemens in zijn jonge leven. Een belofte aan u. Heren, laat deze weg voor onze jonge Erik mogen zijn tot binding aan u en aan uw dienst. Voor hem en voor degenen die om hem heen staan. Zo wacht het vandaag op u. Gedenk ons, heren, en zie op ons neer. We kunnen niet wijzen op dingen in onszelf. Maar er is er één die het verdiend heeft. En daarom, dit alles, we vragen het eerbiedig om zijnentwil, om Christus wil. Amen. Gemeente, we zullen nu gaan zingen op Psalm 51. Psalm 51, het vierde en het tiende vers. Ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans melaat zal rein zijn en genezen. Het vierde vers en ook het tiende vers. Dan vindt gij in onze offeranden lust waarmee we u naar het heilig recht vereren. Het vierde en het tiende vers van Psalm 51. Wat de collecte betreft. De eerste is vandaag voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Volgende week is de eerste collecte voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de kerk. Van harte uw gave in milddadigheid aanbevolen. gemeente, ik bedien u het woord van de Heere vanmorgen. In afhankelijkheid van zijn onmisbare zegen. Uit Lucas 2, het bekende hoofdstuk van de geboorte van de Heere Jezus. Maar ook van de dingen die daarna gebeurden in zijn leven. De tekst voor de prediking vindt u in Lucas 2, de versen 22 tot en met 24. Lucas 2, de versen 22, 23 en 24. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. En toen de dagen van haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten ze hem te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de Heere opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat ze offeranden gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. Tot zover. Geliefde gemeente, wij maken vanmorgen de eerste kerkgang van de Heere Jezus mee. Zijn gang naar de tempel in Jeruzalem. Hij is dan precies 40 dagen oud. Wanneer hij door zijn vader en zijn moeder wordt meegenomen om vanuit Bethlehem de weg te gaan naar Jeruzalem. Dat was niet zo ver. Dat was goed te overzien. Ze hebben het wellicht te voet afgelegd of misschien een ezel gehuurd. In ieder geval, ze moesten naar Jeruzalem. Heel onopvallend dat drietal. Twee jonge mensen met hun pasgeboren kind. Nog geen 6 weken oud. Daar keken de mensen in Bethlehem en in de omgeving van Bethlehem en in Jeruzalem helemaal niet van op. En toch, gemeente, is het iets heel bijzonders wat hier gebeurt. Iets wat door de profeten al was voorzegd. Hij, die komen zou en nu gekomen is. De gegevene van de Vader. De Zoon van de eeuwige God in de hemel. De Heere Jezus Christus, die als de knecht des Heren op aarde gekomen is. Hij komt hier tot het huis van zijn Vader. Hij komt in het heiligdom van zijn goddelijke vader. Eigenlijk is het de prins die de residentie van zijn vader, van de koning, betreedt. Ooit was het gezegd door Maleachi. Ziet, zo had Maleachi namens de Heere zijn zender moeten zeggen. Ziet, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En dat was Johannes. Johannes de Doper, die inmiddels geboren is. Die nu zo ongeveer 6, 7 maanden oud is. En dan? En snel zal tot zijn tempel komen de Heere die gij zoekt. Te weten, de engel van het verbond aan welke gij lust hebt, ziet. Hij komt, zegt de Heere der heerscharen. Zijn komst naar het huis van zijn vader. Zijn gang naar de tempel was voorzegd. En nu is hij er. Nu is hij daar aangekomen aan de deur van het heiligdom. Van de tempel in Jeruzalem. Maar hoe? Hoe komt hij daar? Ontvangt hij daar een plechtige intocht? Als de zoon van de grote koning? Gaan de hoofddeuren voor hem open? Staan ze hem daar op te wachten? De hoge priester in zijn vol ornaat en de leden van de grote raad, het Sanhedrin? Wordt hij daar ontvangen met eer en met luister, zoals het past bij een afgezant van de grote koning? Jongens en meisjes, gemeente, u beantwoordt de vraag al. Niets, werkelijk niets daarvan. Zijn komst is enkel schamelheid en eenvoudigheid. Het is een en al vernedering en ontluistering. Als Jozef en Maria daar de tempel binnenkomen, nee, niet door de grote hoofddeur, maar langs een zijingang wat hen past, dan gebeurt dat in stilte. Onopvallend, Misschien in de rij samen met andere vaders en moeders die voor hetzelfde doel naar de tempel gaan. Nee, zijn komst staat niet in het teken van macht en van heerlijkheid en van majesteit. Maar hij gaat in armoede en in vernedering. Wel gemeente, dat is ook het thema van vanmorgen. De koning in zijn vernedering. De gang van de Heer Jezus naar de tempel in Jeruzalem. Een en al vernedering. Na zijn nederige geboorte. Na zijn besnijdenis op de 8e dag van zijn leven. Nu de voorstelling in de tempel. Op dag 40. De koning in zijn vernedering. Waartoe? Wel gemeente, dat zegt onze tekst. Met het oog op, drie dingen. Vers 22 zegt, met het oog op zijn reiniging. Vers 23 zegt ons, met het oog op zijn heiliging. En vers 24 vertelt ons, met het oog op de offerande die nodig is. De koning in zijn vernedering, in zijn komst naar de tempel. Met het oog op zijn reiniging, zijn heiliging en de offerande. We lezen aan het begin van onze tekst. Als de dagen van haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten ze hem te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere zouden voorstellen. Wat is de achtergrond van dat gebeuren? Waarom moest het? Nou gemeente, dat zegt onze tekst heel nadrukkelijk. Dat zeggen de woorden van onze tekst zelfs in drievoud. Leest u het maar na in de versen 22, 23 en 24. Telkens weer staat er, en het wordt steeds weer herhaald, naar de wet van Mozes. Naar de wet des Heren. Daarom moest het. Het is in verband daarmee dat wij vanmorgen ook een gedeelte uit de wetten van Mozes hebben voorgelezen. Het derde boek van Mozes, Leviticus, het 12e hoofdstuk. Daar heeft de Heere door de dienst van Mozes voorschriften gegeven aangaande een vrouw die een kind ontvangen had. De vrouw die moeder geworden was, moest zich afzonderen vanwege haar onreinheid. Wanneer ze een zoon had ontvangen, 7 dagen lang. Niets mocht ze aanraken, want het zou ontheiligd worden. En daarna moest ze nog 33 dagen lang in huis blijven. 40 dagen was ze onrein als ze een zoon had ontvangen. Was er een meisje geboren, dan waren die aantallen dagen zelfs verdubbeld. Eerst 2 x 7 dagen en daarna nog een keer 2 x 33 dagen. Was deze periode achter de rug, dan moest ze naar het heiligdom. Voor haar reiniging was ze, want ze was onrein geworden. Ze moest de Heere een offer brengen. Dat was de reinigingswet voor de kraamvrouwen. We zouden ons kunnen afvragen, nou wat is de achtergrond daarvan? Als een vrouw een kind ontvangt, is dat dan iets van onreinheid? Is dat dan schande? Beschouwde de Heere dan het huwelijk en de intieme gemeenschap in het huwelijk en het baren van een kind als iets zondigs? Is dat dan onrein? Nee, gemeente, zo mogen we het niet zeggen. Zo mogen we het zeker niet zeggen. We weten zelfs dat de inzetting van het huwelijk en ook van de geslachtelijke gemeenschap van man en vrouw al door de Heere aangegeven was in het paradijs. De man zal zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot 1 vlees worden. Toen er van zonde nog geen sprake was, toen al gaf de Heere dat als een paradijsbloem aan het menselijk geslacht. En de Heer had zelfs de opdracht gegeven om zich te vermenigvuldigen. Nee, op zichzelf was dat niet onrein. En we zien het ook in het Nieuwe Testament. Was niet het eerste wonder van de Heer Jezus dat in Cana, in Galilea, ter gelegenheid van de bruiloft? Ons huwelijksformulier, gemeente, zegt het, ter voorkoming van alle misverstand, zegt het terecht, het huwelijk behaagt aan God de Heere. En daarbij behoort ook het voortbrengen van kinderen. Maar hier is wel iets anders aan de hand. Niet dat de geboorte van een kind op zichzelf zondig is, maar wel dat nu het meest intieme, het mooiste, het meest heilige onder de doem van de zonde ligt. Het bederf van het beste is het slechtste. De schoonste paradijsbloemen, die van het huwelijk en die van de voortplanting, ze zijn het meest onder het bederf en onder de onreinheid besloten door de zonde. En daarom was het dat een jonge moeder zich of 40 dagen of 80 dagen moest afzonderen en dat ze in het heiligdom van God niet komen. Het wijst op het oordeel van God dat zelfs over die meest kostelijke gaven ligt. En het moeder worden is verbonden de vloek van de smart. En ook het heilig huwelijk is op deze aarde nooit zonder smet of zonde, gemeente. Want wat wordt voortgebracht? Een rein kind? Een kind dat zonder zonde is? Dat misschien later ooit zal gaan laten zien dat er toch wel zonde is? Zonde die van buitenaf komt? Nee, nee. Kan een reine voortkomen uit een onreine, vraagt je op? Niet. En is het ook David niet die het beleidt in Psalm 51, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Moeder en kind, allebei onrein. En onze catechisanten weten het wel. We spreken van erfzonde, erfschuld en ook erfsmet. De kiem van de zondigheid is al in het kind en het zal ook naar buiten komen. En dat is de achtergrond van die strenge regel van de wet van Mozes. Maar, zegt iemand vanmorgen, ja, dat klopt. Ja, dat nemen we wel aan. Dat gold toen ik geboren ben. En dat geldt nog wanneer kinderen geboren zijn. Hoewel die wet van Mozes niet meer in die mate geldig is voor ons, maar toch. Maar hier is toch sprake van de Heere Jezus die geboren is. En heeft de engel tot Maria niet gezegd over het heilige dat uit u geboren zal worden? En spreekt ook de schrift verder niet over het heilig kind Jezus? Gemeente, en toch is hier sprake van onreinheid. En als we onze tekst nou eens goed lezen, en wanneer we proberen de diepste bedoeling daarvan op te sporen, dan wordt het nog aangrijpender. We lezen, als de dagen van haar reiniging vervuld waren. Nou, dat is inderdaad het citaat uit het Oude Testament. Maar wanneer we nou de Griekse tekst lezen, gemeente, daar staat er een woord dat goed vertaald is met de dagen van haar reiniging. Maar datzelfde woord kan en moet in dit verband ook vertaald worden met de dagen van hun reiniging. Niet alleen van Maria, van hun reiniging in meervoud. En wie zouden dat zijn? Jongens en meisjes, zijn dat Maria en Jozef? Is Jozef ook onrein geworden? Nee, Jozef niet. Jozef stond er helemaal buiten. Wie dan? Gemeente, het kind. Dit kind. Onrein. Geboren uit een onreine vrouw. Zelfs in een bepaald opzicht geldt het van hem. Zal er een reine geboren worden uit een onreine? Niet één. Beiden waren onrein. Maria en het kindje Jezus. De Heer Jezus onrein? Maar de Heer Jezus heeft toch kunnen zeggen toen hij later op aarde rondwandelde, wie van u overtuigt mij van zonde? Hem gold het toch niet, ziet, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Hij was toch geen kind des toorns? Nee, hij leefde van eeuwigheid voor het aangezicht van zijn vader. Hij was toch geen kind des doods? Nee, hij zou het leven openbaren. Van hem gold het toch niet dat hij in het rijk van God niet kon komen dan alleen door het wonder van de wedergeboorte? Hij was toch niet aan allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis onderworpen? Dat kind, dat was toch een heilig kind? Dat was toch een volmaakt kind? Een kind, als ze nooit geboren zou worden als hij? En toch, gemeente, toch. Toch moet deze reine, deze heilige en zuivere zoon des mensen vandaag op de 40ste dag met zijn moeder gereinigd worden, als de dagen van hun reiniging vervuld waren. 40 dagen na zijn geboorte is het zover. Dan zijn de dagen van hun onreinheid vol geworden. De heilige God, zijn vader, die ooit tot hem zeggen zal over 30 jaar, als hij daar zijn weg zal gaan, als hij zal worden uitgestoten in de wijngaard, als hij zijn arbeid zal gaan beginnen, als hij zich laat dopen in de Jordaan, als hij tot Johannes de Doper zal zeggen, ziet, dit is nodig opdat alle gerechtigheid vervuld zal worden, als dan zijn vader zal zeggen, gij zijt mijn zoon, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Gemeente, vandaag zegt zijn vader wat anders. Vandaag zegt zijn vader, mijn zoon, ik zie u als een onreine, als een onzuivere. Ik reken u de onreinheid en de verdorvenheid van het ganse menselijk geslacht toe. Gemeente, wat betekent dat? De ernst van die vreselijke werkelijkheid van de zonde wordt op hem gelegd, de Heer Jezus. Hoewel hij rein is, zijn vader ziet hem als onrein. Hij is ingegaan in de duisternis van het zondig bestaan van het menselijk geslacht. Hij is gelijk geworden aan het zondige menselijk geslacht. Calvijn zegt, de fontein van alle zuiverheid wordt voor onrein geacht. Gewillig heeft hij zich tot zonde laten maken. Gewillig is hij deze duistere, in de zonde ondergedompelde wereld ingegaan. En gewillig heeft hij zich op deze 40ste dag naar de tempel laten brengen, alsof hij zelf reiniging behoeft, omdat de toorn en de verdoemenis van God op hem ligt. Maar nu dit, gemeente, het is niet om hemzelf, het is niet om zijn eigen erfzonde, het is niet om de zonde die hij al met zich meedroeg, maar het is om de zonde, de daadwerkelijke zonde, maar ook de erfzonde van verloren mensen te verzoenen. Het is om de onreinheid van zondaren af te wassen. En waarom moest het? Wel, gemeente, onze tekst zegt het. Naar de wet van Mozes. Dat is het springende punt. Dat is de oorzaak van alles. Wat schrijft Paulus aan de Galaten? Hij is gekomen, geworden als een mens, geworden onder de wet. Het is naar de wet van Mozes, die wet van God. Gemeente, en is ons vanmorgen gezegd, de Heere die je tot Israël heeft gezegd, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En daarom zult ge geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En daarom zult ge geen gesneden beelden dienen. En daarom zult ge u toewijden aan mijn naam en aan mijn dag en aan mijn gezag en aan alles wat ik u gebied. Die wet. Hij is onder de wet gesteld. En die wet die hem, heeft hem ook afgekeurd. Wat eist de wet van God van ons? Die wet van God die eist volmaaktheid. Die eist volkomenheid. En als God de Vader zijn zoon ziet, beladen met de zonde van het menselijk geslacht, gemeente, dan veroordeelt de heilige wet ook hem. De wet van God die constateert onreinheid. Onreinheid. Niet vanwege de daadwerkelijke zonde in zijn leven, maar de zonde die hij op zich genomen heeft. En daarom geldt het ook voor hem. Als u het gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Gemeente, maar dat is evangelie. Dat is evangelie vanmorgen. Als hij nou onder de wet gekomen is, vrijwillig zich onder de wet van zijn heilige vader heeft gesteld, hoe? Geliefden, als borg. Als borg. Wie mogen dan tot hem komen? Wie mogen hem dan aanroepen? Wie mogen het van hem leren verwachten? Wie mogen in zijn naam tot de heilige God gaan? Degenen die het moeten belijden, Heer, als u mijn ongerechtigheid en als u mijn onreinheid en als u mijn onheiligheid gadeslaat, Heer, ik kan voor u niet bestaan. Maar één is er die de onreinheid op zich genomen heeft. Geliefden, nu mogen alle onreinen tot hem komen, omdat hij tot zonde, omdat hij tot onreinheid gemaakt is, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Deze boodschap, dit gebeuren, het feit dat hij zich in de tempel liet brengen, dat hij zich tot een onheilige liet bestempelen. Wel, gemeente, dat is evangelie. Dat ontsluit een schat van troost. Dat doet mij vragen en bidden. Heere, schep mij een rein hart en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest, om Christus wil. Maar de betekenis van deze voorstelling van de Heer Jezus in de tempel, geliefden, gaat nog verder. We lezen in vers 23. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de Heere opent, zal de Heere heilig genaamd worden. Misschien is de betekenis van dit woord niet direct duidelijk. Alles wat de moeder opent, die woorden wijzen op de eerstgeborenen. De moederschoot die voor het eerst geopend is, voor het baren van haar eerste kind. Daar gaat het over. De oudste zoon in elk gezin, de eerstgeborene. Wel, de Heer heeft gezegd, die in het bijzonder zijn eigendom van mij, die moeten speciaal worden voorgesteld in de tempel. Wat is de achtergrond van dit voorschrift? Wel, gemeente, de achtergrond ligt in heel het gebeuren rond de uittocht uit Egypte van het volk Israël. Dat volk dat tot slavernij was gebracht in het land Egypte. Dat volk dat gekermd had om uitredding. Dat volk dat geroepen had tot de Heere om bevrijd te worden uit het land. En de Heere had het gekerm van het volk gehoord. En de Heere had door zijn machtige arm en door zijn krachtige hand dat volk uitgeleid. Het was werkelijk zijn werk. Het was niet door het toedoen van het volk, maar de Heere had het gedaan. En alle tegenkanting van de vijanden, alle blazende dreiging van de farao, het was tot niet geworden. En wat was er in die nacht gebeurd? Wel, onze jongens en meisjes weten het wel. Toen was de verderfengel langs gegaan. En niet alleen onder de Egyptenaren. Daar waar alle eerstgeborenen geslagen werden en gedood werden. Maar die verderfengel die ging ook door het land Goshen. En, wat was het ook alweer? Overal waar geen bloed aan de dorpel was, daar zouden de eerstgeborenen gedood worden. Maar de eerstgeborenen waar bloed was, zouden gespaard worden. Nee, niet omdat dat volk Israël beter was dan de Egyptenaren. Niet omdat het betere papieren had. Niet omdat het zich waardiger had gemaakt voor de heilige God. Maar het was ontferming. Het was verkiezing van de heilige God. Wanneer ik het bloed zal zien, dan zal ik jullie voorbij gaan. Wel had de Heere gezegd, nu de eerstgeborenen van Israël zijn gespaard, nu zijn die eerstgeborenen van mij. U leest daarover in Exodus 13. Dan zegt de Heere, heilig mij alle eerstgeborenen, zonder ze af. Die eerstgeborenen, die zijn voor mij, van de mens tot het vee toe, heilig ze, zonder ze voor mijn dienst af. En de Heer had zelfs gezegd, al wat mannelijk is, het eerstgeborene, dat zal in mijn tempel moeten dienen. Zij zullen dienst moeten doen in mijn heiligdom. De eerstgeborenen. Maar toen ging de geschiedenis verder. En toen gebeurde dat vreselijk aan de voet van de Horeb. Waar de Heere dat volk vergaderd had om zich tot zijn volk te maken. Daar waar de Heere zijn wet had afgekondigd en de Heere gezegd had: met u sluit ik mijn verbond, o volk van Israël. U bent mijn volk en ik ben uw God. Maar toen was dat vreselijke gebeurd. Toen Mozes de berg opgegaan was en Mozes de wet van de Heere ontvangen had, toen had dat volk aan Aaron gevraagd om een gouden kalf te maken. En Aaron had erin bewilligd en daar sprongen ze en daar dansten ze en daar bogen ze voor dat gouden kalf. Was dat de vrucht van de bemoeienis van de Heere? Toen had de Heere door de dienst van Mozes zijn oordeel uitgesproken over het volk. Het volk zou verdelgd worden en de Heere zou niet meer meegaan met het volk. En hij zou ervan afzien om ze in het beloofde land te brengen. U kent de geschiedenis. Maar door de bemiddeling van Mozes was het volk gespaard, althans een groot deel. En wel werden al degenen die niet genoeg gezongen hadden en gebogen hadden voor het gouden kalf opgeroepen om het zwaard te trekken en het volk te verdelgen. En daar waren ze gekomen. Wie? De Levieten. De nakomelingen van Levi. De stam van Levi was anders geweest. Zij hadden zich niet gebogen. En toen zei de Heere: in plaats van wat ik gezegd heb, dat alle eerstgeborenen in mijn heiligdom zullen dienen, zullen nu de kinderen van Levi dienen. Niet meer de eerstgeborenen, daar zie ik vanaf. Want al die andere eerstgeborenen uit het hele volk, ze hebben het verdorven. Ik keur ze af. Ze hebben zich besmet door te buigen voor het gouden kalf. Maar Levi, de kinderen van Levi zullen in mijn heiligdom mogen dienen. En we weten het, zo is het gegaan. Als later de tabernakel in Silo en de tempel in Jeruzalem, in die tempel het offer wordt gebracht, dan zijn het de priesters en de levieten die dienen. Wel nu, in plaats van de eerstgeborenen, de kinderen van Levi. En u moest telkens wanneer een eerstgeborene geboren was, deze eerstgeborene op zijn 40ste dag naar de tempel om een losgeld te betalen. En de vader en de moeder van die eerstgeborene moesten het hoofd buigen. En ze moesten erkennen dat hun eerstgeboren kind afgekeurd was voor de dienst in het heiligdom. Die eerstgeborenen die mochten niet meer dienen. En ter erkenning daarvan gold dat losgeld. Wel gemeente, deze weg gaat ook de Heer Jezus. Deze schandelijke weg. Deze weg waarin deze eerstgeborene moet belijden. En zijn ouders doen het namens hem. Dat hij afgekeurd is voor de dienst in het heiligdom. Niet hij, maar de levieten en de priesters uit de stam van Levi mogen dienen. De wet van zijn vader verbiedt het hem om in het heiligdom dienst te doen. Gemeente, laten we een ogenblik de lijn naar onszelf trekken. U en ik, beseft u het? U en ik, wij zijn afgekeurd om in het heiligdom van God te komen. Want wij hebben ons gebogen voor beelden en voor afgoden, of niet soms. In ons bondshoofd Adam al. En door de besmetting en de verdorvenheid die we van onze eerste voorouders geërfd hebben, doen we niet anders. Kent u de werkelijkheid van uw leven? Hebt u het al leren belijden voor de Heere? Ziet u de waarheid van het woord van Calvijn die het zegt, dat ons hart een fabriek van afgoden is? afgoden waarvoor we ons buigen, in plaats van voor de enige en de ware God die het waard is en die er recht op hebt, heeft, dat we voor hem zouden buigen en hem zouden dienen? Wat zegt de wet van God ons? Dat we de heilige God zullen liefhebben. Met geheel ons hart. Met geheel ons verstand. Met heel ons binnenste. Met onze wil die zuiver moest zijn. Met ons verstand die verlicht zou moeten zijn. Met ons binnenste dat voor de Heere zou dienen. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk. Dat we onze naasten zouden liefhebben als onszelf. En deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dat is de eis van de heilige God. Dien mij, wees heilig, want ik ben heilig. Maar ik moet het vanmorgen belijden. Dat ik het niet doe. Maar dat ik mezelf dien. En dat er allerlei afgoden in mijn leven zijn die ik dien in plaats van de enige en de ware God. En dat ik me buig voor al die afgoden die ik voor mijn aangezicht heb opgericht. En wat geldt van die wet? Die wet van God die mij veroordeelt, die zegt me dat ik tot het goede niet in staat ben. En dat ik tot het kwade alleszins geneigd ben. Gemeente, hebt u het hoofd al gebogen? Hebt u het al leren billijken? Dat de Heer het oordeel van zijn scherpe wet over ons leven laat gaan. En dat de Heer het zegt, afgekeurd. Ik had je bestemd om in mijn heiligdom te dienen. Het doel van je leven was dat je mij zou dienen en eren. Dat je mij zou lofprijzen. Dat er een harmonie, een ongestoorde harmonie zou zijn tussen mij in de hemel en u op aarde. Maar het is anders geworden. Je hebt mij de rug toegekeerd. En je bent een andere weg ingeslagen. En daarmee mis je het doel dat ik je gesteld heb. En daarom, ik keur je af om in mijn dienst te zijn. Om ooit in de hemelse zaligheid te komen, volkomen afgekut. Er komt helemaal niks van. De bestemming van je leven zal duisternis zijn. En in plaats van zaligheid, rampzaligheid. Er zal helemaal niks van kunnen komen. Want er is een storing opgetreden. Je hebt de brug opgehaald. Er is een hemel hoge schuld. En er is een aarde diepe kloof tussen mij en u. Afgekeurd, o mensenkind. En gemeente, vandaag de boodschap. Dat nu Christus Jezus, die uit de hemel kwam, die in een harmonieuze en ongestoorde relatie met zijn vader in eeuwigheid was, die in de schoot van zijn vader lag, die aan het hart van zijn vader lag en de hartenklop van zijn vader kende. Hij is afgescheurd uit de gemeenschap van zijn vader en in deze duistere wereld neergelaten. En wat zegt zijn vader op de 40ste dag? Afgekeurd. Afgekeurd voor de dienst in mijn heiligdom. Gemeente, en hij heeft zich laten afkeuren. Want zijn ouders hebben tot erkenning van die werkelijkheid hebben de losprijs betaald. Gemeente, als ik een nota die ik gekregen heb en het bedrag van die nota betaal, dan erken ik dat ik in de schuld stond. Want ter voldoening van die schuld betaal ik het bedrag van die nota. En als Maria en Jozef vandaag op zijn 40ste dag in de tempel komen en het losgeld betalen, dan erkennen ze het. En dan erkennen ze het namelijk deze Jezus. En hij erkent het, geliefden. Afgekeurd. Afgekeurd. En het gaat wel blijken. Het gaat wel blijken. Straks zal hij het uitroepen aan het kruis. Eloi, Eloi, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt ge me verlaten? En het antwoord daarop is, omdat ik je afkeur. Omdat je in mijn heiligdom niet kunt komen. Dat Jesaja het al niet geprofeteerd. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Dat heeft de boze niet gedaan, maar dat heeft zijn vader gedaan. Hij heeft hem krank gemaakt. En tegelijkertijd, geliefden, en nu trek ik een ander register open. Tegelijkertijd is dit de zaligheid. De zaligheid voor afgekeurde mensen. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. En hij heeft het gedaan. Hij heeft het op zijn 8e dag al gedaan. Toen hij zich liet besnijden en toen zijn bloed al moest vloeien. En hij heeft het op de 40e dag gedaan. Toen hij zich liet afkeuren. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. En dat doet hij. We zullen het zo nog horen. Er wordt geofferd. Dan zal hij zaad zien. Dat zal vrucht voortbrengen. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren. Dan komen we in de eeuwigheid terecht. Dan komen we in de diepte van de ondoorgrondelijkheid van Gods hart terecht. Het welbehagen des Heren zal door hem, door zijn weg, door zijn weg in vernedering, door zijn weg in de diepte, door zijn weg in de duisternis, het welbehagen des Heren zal door hem voltooid worden. Het zal nuttig, het zal profijtelijk zijn. Het zal vrucht voortbrengen. En zo kan het toch. Zo kan het toch. Wanneer straks op zijn 30-jarige leeftijd de Heer Jezus die weg daadwerkelijk zal gaan. Zo kan het toch dat de Vader hem ziet als degene die zich liet afkeuren. Die zich onder de wet heeft gesteld en die alles heeft gedaan wat de wet van hem eiste. Dan zal het toch klinken, ziet. Deze is het. Gemeente, mag ik dat vanmorgen verkondigen? Is er ruimte voor? Sluit het op uw ziel aan. Zegt u, dat heb ik nodig. Ik kan zonder deze niet. Wel, dan zegt zijn Vader, hoogst tevreden over de weg die zijn Zoon is gegaan. Deze is het. In deze heeft mijn ziel een welbehagen. En voordat zijn einde komt, zal diezelfde Vader het zeggen. Hoort hem. Hoort naar hem. Deze is mijn geliefde Zoon. Zo is hij gepast. Voor afgekeurden. Zo is zijn weg kostbaar. Zo is zijn verdienste begeerlijk. Want zo heeft hij verworven wat ik tot in eeuwigheid niet verwerven kon. En dan het 24e vers. Deze weg van de Heere Jezus. Deze weg op zijn 40e dag in de tempel. Is tot reiniging. Is tot heiliging. Maar is ook met het oog op de offeranden. Vers 24. En omdat ze offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. Er moesten offers gebracht worden. Offers die zouden leiden tot het weer rein worden van de kraamvrouw. En daarom tot het wegnemen van menselijke zonde en onreinheid. Het voorschrift aangaande dit offer gemeente, Leviticus 12, we hebben het gelezen, was twee dingen. Een eenjarige lam. En dat als brandoffer, heel nadrukkelijk als brandoffer. En dan hadden de ouders een keus, een jonge duif of een tortelduif als zondoffer. Dus twee offers moesten ze brengen. Een brandoffer en een zondoffer. Een eenjarige lam en een duif naar keuze. Het ging de Heren niet om de geldelijke waarde, gemeente, van het offer, want wanneer de ouders arm waren, dan mochten ze afzien van dat eenjarige lam. Wanneer ze dat niet konden betalen, wel, de Heere zag het hart aan. En de Heere wilde het niet afhankelijk maken van wat duur was. Nee, wanneer iemand het niet kon betalen, dan mocht hij volstaan. Maar dan wel ook twee dingen. Twee dieren, een jonge duif en een tortelduif. En opnieuw het een ten brandoffer en het ander ten zondoffer. En we lezen het in Lucas 2, dat was de keuze van Jozef en Maria. Het offer van de armen. Gemeente, weer iets waaruit de vernedering van de Heer Jezus blijkt. Hij die in een schamele kribbe werd neergelegd, gewikkeld in poveren doeken. Hij schaamde zich niet om te behoren tot de arme stand van het volk. Niet veel rijken, niet veel edelen. En er ligt troost in voor arme zondaren. Ja, ook voor mensen die armoedig zijn. Daar mag een mens ook troost uit hebben. Dan mag je weten, ik lig in dezelfde stand als die de Heer Jezus gekozen heeft. Ik bezit niet veel. En natuurlijk ligt daar nog een diepere les in. Het gaat ten diepste om de armen van geest. Troost voor armen. De apostel zegt: het geweten genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Hij die de armoede gekozen heeft. Hij die rijk was, onvoorstelbaar rijk was. Die alle schatten van de wereld, ja van het ganse heelal de zijne mocht noemen. Hij is neergedaald, afgekomen in povere omstandigheden. Hij heeft armen opgezocht. Om uwentwil arm geworden. Opdat ge door zijn armoede zoudt rijk worden. Gemeente, het evangelie is voor mensen die niks meer uit hun eigen bronnen kunnen halen. Die op de bodem van hun geldkist schrapen en niks meer vinden. Daar is het evangelie voor. Mag ik het vanmorgen zo zeggen? Die moeten zeggen: Heere, moede kom ik, arm en naakt, tot u, de God die zalig maakt. Ik kan u niks aanbieden, Heer. Ik heb helemaal niks. Niet de tranen die ik schrei, die hebben ook hun waarde al verloren. Dat heb ik ook nog wel eens gedacht. Dat u bewegen kon. Maar dat heb ik ook al moeten inzien, Heer. Dat heb ik ook al moeten inleveren. Geen gestalten, wat dan ook. Heer, ik ben door al mijn gronden heen gezakt. Ik heb niets. Werkelijk niets. Hij, arm geworden. Daar hij rijk was. Opdat ge door zijn rijkdom, opdat ge door zijn armoede rijk zult worden. Opdat uit zijn schatten, de schatten van genade en zaligheid, de Heilige Geest u bedienen zou. Uit de schatkamer van Christus nemen zou. En het in mijn armoede zou schenken. Nou, nu dat offer nog. Een brandoffer en een zondoffer. Dat waren twee verschillende offers in het Oude Testament. Gemeente, ik besef, er zit in de preek van vanmorgen eigenlijk wel veel informatie. Maar om de diepte, om de geestelijke les enigszins te verstaan, moeten we dat wel meenemen. We moeten de schriften kennen. Nou, even iets over dat offer. Het brandoffer, dat was het meest algemene van alle offers. Het zag niet zozeer op bepaalde bedreven zonden, maar het zag op het zondig bestaan van de mens. En het zag op de hartelijke overgave van een mens aan de Heer, met alles wat hij had en wat hij niet had. En het opvallende van het brandoffer was dat het hele offerdier totaal verbrand moest worden. Totdat het helemaal verpulverd was. Hij mocht helemaal niets van overblijven. We zingen dat in Psalm 51. Dan zal het altaar de varren gans verteren. Dan wordt het vuur daarop nooit uitgeblust. En dat wijst op dat ik helemaal niks kan meebrengen. Dat er van mij helemaal niets is wat de Heere aangenaam is. En dat de Heere tegelijkertijd een totale overgave wenst. Helemaal aan hem door de genade die hij schenkt. Dat was het brandoffer. En dan het zondoffer of het schuldoffer. Dat was vooral gericht op de verzoening van de zonden. Dat de Heere over de zonden heen wilde komen. En dat hij genoegen wilde nemen met het verzoeningsmiddel, met het offer. Maar dan moest er wel bloed vloeien. En opnieuw wijst onze tekst op de wet. Het moet naar de wet van God. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening wordt gebeurd. Gemeente, de Heere wil compensatie. De Heere wil dat de schuld gedelgd wordt. Wel, dat is de boodschap. En nu wordt op deze 40ste dag wordt dit offer gebracht. En het is het offer dat op de dienst van de Heer Jezus zelf wijst. Hij die gegaan is in de weg van de gehele zelfopoffering. Hij heeft zichzelf totaal gegeven tot het einde toe. Hij liet zich geheel verteren. Zegt hij het niet op enig moment? Hoe word ik gepest? Hij wordt tot niets gemaakt. De Heere knijpt hem als het ware helemaal uit. En ik noemde al dat aangrijpende woord aan het kruis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Nou gemeente, laten we het maar samenvatten. Hier ligt dit kind in de armen van zijn moeder. En of Maria het helemaal verstaan heeft en of Jozef het helemaal begrepen heeft, maar dat is niet aan de orde. Het gaat om de boodschap. Het gaat om dit tweezijdige boodschap. De boodschap van wet en evangelie. Die wet die mij op mijn plaats zet. Die wet die mij veroordeelt. De wet die tot mij zegt, mensenkind, er is niets aan je dat voor God begeerlijk is en dat voor de Heere bestaan kan. Als de Heere je ongerechtigheid gadeslaat, het kan voor de Heere niet bestaan. Die boodschap, de wet van God, als ik voor het licht van de heilige wet gesteld word, gemeente, dan blijft er werkelijk niets en werkelijk niets voor me over. Dan verga ik, dan ben ik er al niet meer. Maar nu hij, dat is het tweede aspect en dat sluit er naadloos op aan, nu hij. Nu is hij onder de wet geweest. Nu is hij het geweest die zich gans liet verteren. Nu heeft hij zich laten afkeuren. Nu is hij tot zondaar gemaakt. Welgeliefden, wie heb ik dan nodig om voor de Heere bestaan? Daar is maar één antwoord op. Niemand anders dan hij. En hij alleen. Deze Heere Jezus Christus. Zulk een borg. Zulk een middelaar. Zulk een zaligmaker behoef ik. En dan hoef ik, geliefden, en dat is nou het evangelie, dan hoef ik echt niks meer mee te brengen. Dan zegt de Heere, zoals je bent, een verloren zondaar, zo wil ik je zaligen. En zoals je bent, geheel onrein, zo wil ik je heiligen. En zoals je bent, geheel rampzalig, zo wil ik je verlossen. De gloed van de vertering, het oordeel van de afkeuring, het heeft hem geraakt. Het is op hem geweest. Daarom, geliefden, de wet die ons vanmorgen gepredikt wordt, de wet waaronder ook Christus was, die wet die wil me tot Christus drijven. Die wil me tot hem brengen, opdat ik zondig en verloren mens aan hem leer toevertrouwen en opdat ik zingen kan van de vrije gunst die eeuwig God bewoog om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 27, het derde vers.
Thank you.
Wij zullen de Heere danken en bidden. Wij hoorden, Heere, vanmorgen over een koning in vernedering. Deze koning die zich gewillig heeft laten vernederen. En niet met het oog op zichzelf, maar het oog op het volk dat hij op zijn hart droeg. Die hij van eeuwigheid ontvangen had. Degene voor wie hij deze weg ging in versmaadheid en straks in de angsten der hel. In de bittere wetenschap dat zijn vader hem afkeurde. En dat zonde en schuld op hem waren gelegd. Een koning in vernedering. Opdat degene voor wie hij dit alles deed niet zouden vernederd maar verhoogd worden. En met hem zouden zitten ooit. In de troon voor het aangezicht van de eeuwige God en Vader. In wiens eeuwig hart al deze dingen al besloten waren. Heere, wat een wonder. Wanneer een mens hiervan iets gaat zien, dan zingen we het met David. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Heere, laten we er toch niet buiten zijn. Laten we er toch niet buiten blijven. Maar beweeg ons hart en leven tot u, o Heere. Want bij u is het te ontvangen. Doe ons dat toch geloven, Heere. Wilde u toch alle ongeloof en alle onbekeerlijkheid en alle vasthouden aan allerlei andere gronden, Heere, neem het toch weg. Wat een dwaze mens. En wat een dwaze mens is toch ook een godsdienstige mens die genoeg heeft aan zijn godsdienst. Geef dat we het er allemaal aan leren geven, Heere, en er doorheen zakken. Om u alleen over te houden. En Heere, dan krijgen we ook uw wet zo lief. Want dan zal het toch waar worden om de Heere onze God lief te hebben. En hem te dienen in volkomenheid. Ik jaag ernaar, zegt de apostel, opdat ik dat grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. We danken u voor dit stille uur. We vragen om uw zegen. Wilt u ons ook vanavond samenbrengen? We bidden het alles om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit de lofzang van Zacharias, de man die er ook wat van gezien heeft. De lofzang van Zacharias, de versen 4 en 5. Dus, dat is al dus, wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. En het vijfde vers, voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Het vierde en het vijfde vers van de lofzang van Zacharias. Thank you. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.